aflevering 11 van de Country Bobcast. De plek waar we het walletje bij het scheurtje laten, het kaf van het koren scheiden en spijkers met koppen slaan. Mijn naam is Bob en vandaag is het dag 483 van de staat van beleg. En je hebt het ongetwijfeld meegekregen. Voorlopig zijn we hier nog niet van verlost, van die staat van beleg. Want de klote parlement die heeft eigenlijk weer ingestemd met het toekennen van de A-status voor de Rona. Dus dat betekent dat eigenlijk al die tijdelijke wetten nu gelegitimeerd worden. En dat is slecht nieuws. Tegelijkertijd graven ze wel een steeds diepere kuil voor zichzelf of een steeds dieper graf voor zichzelf. Want nu kunnen ze echt niet meer terug, weet je wel. Dus daardoor zullen ze er waarschijnlijk nog harder ingaan. Want ze kunnen niet meer terug, hè? Ze kunnen alleen maar vooruit. Dus dat worden waarschijnlijk zware tijden die we tegemoet gaan. Maar tegelijkertijd hebben ze zichzelf nu dusdanig... dusdanig ongeldig verklaard. Gewoon puur omdat ze maar blijven doorgaan met bullshit verkopen eigenlijk. Dit gaan ze zeker nog terugkrijgen. Dit blijft niet onbestraft, weet je wel. Ik bedoel, enerzijds gaan ze het ons moeilijker maken waarschijnlijk. Maar anderzijds zal de afrekening uiteindelijk des te groter zijn. Waar ze voorheen misschien nog weg waren gekomen met, 10 jaar in de cel of zo. Heb je het nu gewoon echt over schavotten, weet je. Ik bedoel, this will not stand. Dit is gewoon echt het grofste schandaal sinds de Tweede Wereldoorlog wat mij betreft. Ik zal nog even een stukje van de FVD erin gooien. Dan kan je horen wat er nou precies gebeurd is van de week.
Dank u wel. Ja, er is nu hoofdelijke stemming over misschien wel het belangrijkste wetsvoorstel van ons leven. Afgelopen anderhalf jaar het opsluiten van de Nederlandse bevolking, het inperken van onze privacy en rechten, vrijheden, is allemaal gelegitimeerd met een verwijzing naar de A-status, de Ebola-status, de allerzwaarste status die een virus, een dodelijk virus, kan krijgen. En corona is dat niet. Corona heeft de mortaliteit van de seizoensgriep. Het is geen A-status virus en dus vandaag is de belangrijkste stemming van de afgelopen anderhalf jaar in elk geval, maar misschien wel van onze levens. Want als het nu toch die status krijgt en het in de wet wordt vastgelegd, dan is er mogelijk geen ontsnappen meer mogelijk. Dan gaat die mass surveillance door, die inperking van de vrijheden, die cyclus van lockdowns en verplichte vaccinaties. Dan komen we hier misschien nooit meer uit. Laat uw geweten spreken, want u weet het, op feiten gebaseerd, het is geen A-status virus.
Dank u wel, meneer Baudet. Dan gaan we naar de stemming onder 2. De wijziging van de wet publieke gezondheid tot incorporatie van de regeling 2009-10 COVID. Het wetsvoorstel voor 103 en tegen 26. Het wetsvoorstel is aangenomen.
Ja, zo gaat dat dus. Zo komt je vrijheid aan een eind. Een voorlopig eind in ieder geval. En de jongen die had natuurlijk ook nog een leuke bak, hè, door iedereen te laten testen voor toegang, zodat alles weer open kon. En vervolgens zie je een astronomische stijging in de hoeveelheid testen. En als zodanig, of dient ten gevolge ook een stijging in de hoeveelheid positieve tests. Of de hoeveelheid positieve uitslagen. Ik had het er nog over vandaag met een collega. En die zat gewoon echt precies het nieuws na te praten. Weet je, van, oh joh, die stomme jongeren, die lopen te verpesten voor iedereen. Ik denk, lul. Dus ik zeg tegen hem van, ja, zijn dat dan absolute aantallen of heb je het over percentages hier? En toen keek hij me aan, weet je, alsof ik, weet ik veel. Hoe moet je dat nou zeggen? Alsof ik zijn, nou ja, dat, ik, hoe moet je dat dan zeggen? Ik ga dan een beetje in tegen het narratief, zeg maar. Hè? Want het narratief, het verhaal wat ons wordt voorgeschoteld, is dat de jongeren die zijn stout geweest en die hebben zich niet aan de regels gehouden. En daarom is er ineens een explosieve stijging in het aantal besmettingen. Het aantal besmettingen. En als jij dan zegt van joh, als je dan gewoon vragen stelt. Hè, en ik deed niet eens echt een uitspraak of zo, maar ik zag een vraag. Is dat, nou, die besmettingen, zijn dat dan absolute aantallen of zijn dat percentages? Ja, dat wist hij dan eigenlijk niet, maar hij wist wel dat het slecht was. En ik zei, ja, wat denk je nou als jij nou het aantal tests opdrijft? Dat je zeg maar de hoeveelheid vertienvoudigt of zo. Of verhonderdvoudigt. Of ja, ik bedoel, ik zie die grafiek zo voor me, maar ik weet ook niet de exacte aantallen zo uit mijn hoofd. Maar als je dat nou zo opstuwt op zo'n manier, zou dat dan niet ook iets betekenen voor de absolute aantallen in positieve uitslagen. Ja, goed, ja, dat vond hij eigenlijk allemaal maar vervelend, weet je, dat ik dat zei. Dat wilde hij eigenlijk niet weten, want hij had gewoon zijn verhaal in zijn hoofd van, oh, jongeren zijn stout en daarom moet alles nu weer op slot. Teringluis, kunnen gewoon niet meer nadenken, joh. Maar ja, goed, ik wil het ook niet uitsluitend over die Rona-shit hebben iedere keer. Wat op zich wel zijdelings verwant is, dat is het feit dat er de aflevering van vorige week, die is eigenlijk binnen, ik denk binnen 2 uur of zo is die offline gehaald. Of althans offline gehaald, hij is van YouTube afgekankerd. Want de inhoud beviel ze niet eigenlijk, daar kwam het op neer. Het zou dan zogenaamd niet stroken met wat Doctor Who beweert. Maar ja, wat zij beweren, dat strookt niet met wat zij beweren. Ik bedoel, die spreken zichzelf voortdurend tegen. Dus volgens mij weten ze gewoon, kunnen ze hun eigen leugens niet meer uit elkaar houden. Ik kreeg een bericht dat was dan verwijderd vanwege medische desinformatie. Of medische misinformatie of zo. Terwijl, ja, ik ben geen dokter of zo, weet je. Ik geef gewoon mijn mening op basis van de informatie die ik heb kunnen verzamelen de afgelopen maanden. Maar ja, mijn persoonlijke mening is dus medische misinformatie. Nou ja, dan weten we dat ook weer, weet je. Ik was niet geheel verrast. Ik was alleen wel een beetje verrast dat het ten eerste dat het zo snel offline is gehaald. En ten tweede dat het zeg maar in dit stadium offline is gehaald. Want ja, ik ben in principe, mijn YouTube kanaal is nog maar heel klein. Het is eigenlijk net begonnen. Ik heb een paar subscribers. Ik dacht dat ik onder de radar kon vliegen vooralsnog. Maar dat valt dus even tegen. Het heeft me ook wel aan het denken gezet hoe dat dan precies in zijn werk gaat. Ik deal al jaren met YouTube en ik ben wel wat van ze gewend. Maar dit is wel, is wel extreem. Ik kan niet anders constateren dan dat ze de AI erop hebben gezet. Hey, ik bedoel, er is geen mens aan te pas gekomen waarschijnlijk. Wat ik vermoed, op basis van wat ik zo'n beetje heb opgevangen, is dat de uitzending wordt getranscribed. Hè? Dus dat ze de tekst van maken eigenlijk. En dat ze dan vervolgens een computer, een AI of een bot of whatever, laat ze dan die tekst scannen. Voor bepaalde woorden of termen of zinnen of whatever. En die worden dan automatisch geflagged. En er zit dan waarschijnlijk een of andere procedure aan vast. Dan kan het bijvoorbeeld zijn dat het in dit geval is doorgezet naar de overheid zelf. En die heeft gezegd van, ah, dat kan echt niet hoor, dat moet offline. Want dat is inmiddels wel gebleken dat gewoon de overheid zich direct bemoeit met de inhoud van online content. Hè? Dus dat zij gewoon een soort van rode knop hebben waar ze op kunnen drukken om dingen te laten verdwijnen. Ik zal in de omschrijving een linken naar een filmpje van Black Box. Die hebben datzelfde ondervonden. En ook de buitenparlementaire onderzoekscommissie, die hun hele kanaal was gewoon eventjes tijdelijk van YouTube afgeflikkerd. Wat nogal heftig is, zonder waarschuwing ook. Ja, ik heb nu een waarschuwing gehad en dan het verwijderen van die video. Ik kan er nog tegen in beroep, maar ja, dat heeft toch weinig zin. Dus laat maar. Maar dat is hoe dat tegenwoordig gaat. En ik weet niet of er dan uiteindelijk wel een mens aan te pas gekomen of niet. Maar er is nogal wat aan gelegen in ieder geval om bepaalde informatie of bepaalde meningen weg te moffelen. En bepaalde informatie te verdoezelen en mensen het zwijgen op te leggen. En dat, dat is nogal wat. Dat is natuurlijk gewoon regelrechte censuur. Je kan die aflevering nog terugluisteren op andere sites. Ik zal hem ook even linken in de omschrijving. Dan kan je hem eventueel nog terugluisteren. En goed, het maakt ook niet zo heel veel uit wat ik nou precies heb gezegd. Ik sta er wel achter. Ik bedoel, het is niet dat ik zomaar een beetje zit te zwammen en een beetje mijn onderbuik laat spreken of zo. Het is wel degelijk onderbouwd wat ik daar beweer. Maar ja, goed, dus zo is dat gegaan. Dat is gewoon weg. Ja, en op zich verkeer ik in goed gezelschap, hoor. Want er zijn mensen die aanzienlijk meer aanzien hebben dan ik. Die er ook gewoon vanaf geflikkerd zijn. Ik bedoel, er zijn mensen die als het gaat bijvoorbeeld om de Rona, weet je, er zijn de mensen die echt jaren gestudeerd hebben op die materie, die gewoon een beetje professoren, doktoren en immunologen, virologen, weet ik veel, gewoon artsen, chirurgen, pathologen, die zijn er ook allemaal vanaf geflikkerd, weet je wel. Dus wat dat betreft, politici doen ze ook gewoon, volksvertegenwoordigers, die rotten ze er ook gewoon af. Ergens voel ik me wel een soort van vereerd dat mijn filmpje verwijderd is van YouTube. Het is toch een teken dat ik goed bezig ben wat mij betreft. Nou ja, laten we ook niet die ene keer vergeten dat Alex Jones gelijktijdig van een stuk of 4 of 5 platforms afgekankerd is. Die is geloof ik in 1 of 2 dagen tijd is die van YouTube, Facebook, Spotify en Twitter afgerot. Als je dat dan geen censuur wil noemen, dan weet ik niet meer. Dan weet ik niet wat het wel was, zeg maar. Maar dat was, was nogal wat. Ja, die zit nou nog op BitChute. Onder andere, en hij heeft ook zijn eigen site nog, maar dat was wel bizar. Echt ongehoord gewoon. En dat kan ons allemaal gebeuren. In principe. En ja, wat ik wil zeggen, het is niet nieuw of zo. Ik ken het wel een beetje van YouTube. Die doen gewoon wat ze. Ja, die doen gewoon wat ze zelf willen eigenlijk. En dan. Wat ze zelf willen, dat is ook weer een beetje bewerkelijk. Want het is vaak wel in opdracht van overheden of bedrijven of zo. Maar in principe heb je gewoon als content creator, als producer, heb je gewoon geen reet te vertellen. Soms kan je in beroep en dan soms krijg je gelijk, maar meestal niet. En dat zie ik al jaren. Het was denk ik, sinds wanneer zit ik op YouTube? Sinds 2005 of zo, 2006? Lang in ieder geval. Ik weet niet precies wanneer ze ook alweer zijn begonnen, maar binnen een jaar nadat ze zijn begonnen of zo had ik al een account. En ik heb zoveel mensen zien verdwijnen eigenlijk, die gewoon gecensureerd zijn. En dat komt ook grotendeels door het soort content wat ik dan bekijk op YouTube. Het is toch voornamelijk een beetje die conspiracy shit en zo. Hè? En dat werd toen al, dus dan heb je het over 15 jaar geleden of zo, werd dat al allemaal gecensureerd. Dan moet ik wel zeggen dat die... die conspiracy gasten, die hebben het ook wel een beetje aan zichzelf te danken, hoor. Want wat ze vaak doen, dan uploaden ze, weet ik veel, een kwartier van een of andere film of van een of andere serie of zo. Of ze zetten er mainstream muziek onder. Dus dan ja, kunnen ze eigenlijk, dan worden ze eigenlijk verwijderd om copyright schending. En dan vervolgens gaan ze lopen janken dat hun... dat hun informatie dat gecensureerd wordt. Hè? Dat, ze dan, dat ze het zwijgen wordt opgelegd omdat de inhoud niet goed zou zijn. Maar zeg maar de helft van de tijd of zo gaat het gewoon om copyright schending. En ja, god, daar ben ik het ook niet helemaal mee eens. Maar ja, je moet dit dingen wel... je moet wel eerlijk zijn daarin. Hè? En ja, als je graag... gehoord wil worden en gezien wil worden, dan moet je niet de regels gaan overtreden. Tenminste, dat kan je wel doen, maar dan moet je ook niet gaan janken als er consequenties aan zitten. Ik ken die verwijderingsdrang die ze hebben, zeg maar, op dit platform. Of tenminste op YouTube dan. Ken ik ook voornamelijk vanuit copyright overwegingen. Dat is al zo lang als YouTube bestaat. En ze hebben tegenwoordig, het is ook al een tijdje, ze hebben het erg makkelijk gemaakt ook om... Ze hebben dat proces heel erg gestroomlijnd. Dat copyrighthouders, ja, die hoeven zelf niet eens eigenlijk op zoek naar hun materiaal. Dat wordt gewoon ook weer door die AI... de audio wordt, zeg maar, ingescand. En ik neem aan dat ze daar dan van die wave patterns van maken. Hè? Dat ze dat gewoon visualiseren als het ware. En dat dan wordt ingelezen door zo'n AI. En die herkent dat dan als zijnde... oh, dat is een nummer van de Rolling Stones. En oh, dat is... weet ik veel, een scène uit de Matrix. En oh, dat is, weet je wel. En zo wordt dat dan volgens mij herkend. Ik wil niet zeggen dat het onmiddellijk is, maar het is vrijwel onmiddellijk. Het is ook vaak als je iets uploadt, dan wordt het geprocessed, zoals ze dat noemen. Dus wordt het verwerkt. En in dat verwerken vindt ook die omzetting van die data plaats en het lezen van die data en het vergelijken met bestaande libraries die ze hebben. Dus het kan gebeuren dat nog voordat je hem überhaupt online hebt kunnen zetten, dat die al geflagged is als zijnde copyrighted material en zo. Hè? Dus dat, ja. En dan, het hangt een beetje vanaf hoe, wat voor afspraken ze hebben met de copyright houder. De ene keer dan zegt ze van, nou, dit kan je niet posten, want dat is beschermd. Of ze zegt van, nou, je kan het wel posten, maar dan kan je er niks aan verdienen. Of er komt een reclame bij van de copyrighthouder. Of de reclameinkomsten gaan dan naar de copyrighthouder. Dus soms kom je er wel mee weg, maar ja, soms ook niet. Hoe het ook zij, het is gewoon heel moeilijk... Om dingen te sourcen. Hè? Dat als je een sample wil includen van een of ander liedje of iets van tv of whatever. Dat is echt. Dan moet je toch vaak al door allerlei hoepels springen. En dat is ook een reden dat ik eigenlijk wegblijf bij mainstream muziek en gewoon een leuk rechtenvrij muziekje draaien, want anders is er gewoon geen muziek. Ik bedoel, ja, je kan er soms mee wegkomen, maar meestal niet. Maar ja, goed, dat is, zeg maar, het copyright verhaal en dat, wat ik zeg, dat speelt al vanaf het begin. Ik weet nog dat in het hele, zeg maar, in het prille begin had je, ik weet niet hoe die video's heten, maar er was een vrij levendige community op YouTube die dan muziekvideo's maakte met beelden uit anime's. En daar dan een of ander muziekje, mainstream muziekje onder zetten. Dus die maakten gewoon hun eigen videoclips van anime. Ik weet begon niet meer hoe dat heet, maar ja, in principe is die hele community op een gegeven moment gedecimeerd. Want ja, ze werden allemaal geflagd voor copyright schending. En dat, ja, dat was destijds was er nog wel een hoop om te doen. Maar ja, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dat zag. Ja, niet dat ik maal om anime of zo, maar heel YouTube stond er toen vol mee, weet je wel. Dus dat viel me wel op. En ja, later toen met 9-11, weet je wel, toen werden er ook een hoop mensen afgeflikkerd. En dat was echt niet vanwege copyright schending, hoor. Dat was gewoon puur omdat het niet, omdat het niet gezegd mocht worden. Daar ben ik van overtuigd. En je hebt zoiets als fair use. En ja, daar heeft YouTube altijd schijt aan gehad, eigenlijk. Of altijd. Ja, zo goed als altijd. Ik bedoel, je hebt fair use. Dat wil zeggen dat je in ieder geval delen van het delen van gecopyright materiaal kan gebruiken voor informatieve doeleinden of satire. Of als het zeg maar transformatief is. Dus als je er ja, iets nieuws mee maakt. Dat is fair use. Dat is Amerikaans. Maar goed, YouTube is natuurlijk ook een Amerikaans bedrijf. En ja, god, ik heb het zelf ook al meegemaakt dat ik echt duidelijk iets gebruikte wat viel onder, op zo'n manier dat het viel onder fair use. Maar dat gewoon niet werd erkend. Ik heb bijvoorbeeld al eens een keer een filmpje gemaakt. En dat was eigenlijk een compilatie van korte stukjes uit speelfilms. En ja, het waren echt korte stukjes, hoor. Echt niet meer dan 5 seconden of 10 seconden. 10 seconden hooguit. En gewoon ja, om een punt te maken, zeg maar. En dat werd toen, ja, god, dat werd toen eerst opgepakt door één bedrijf. Die zegt van, hey, dat is ons materiaal, dat mag jij niet gebruiken. Dus ik ben er tegen in beroep gegaan. Ik zei, luister even, dat is fair use, weet je. Dat mag gewoon. En toen hebben ze wel toen zijn ze er wel op teruggekomen. En in tweede instantie kwam Kanaal Plus. Die zegt van, ja, nee, dat is van ons. Ik zeg, maar hoor nou, dat is fair use. En het gekke is ook als je daar dan tegen in beroep gaat, tegen zo'n copyright claim, dan wordt die claim beoordeeld door degene die aanspraak maakt. Dus ze beoordelen eigenlijk hun eigen, ze spelen eigenlijk eigen rechter, weet je wel. Dus zij zeggen van, nou, dat is van mij. En ik zeg van, nee, dat is wel voor jou, maar ik mag dat gebruiken. En dan zeggen zij volgens, nee, dat mag je niet. Ja, dat is natuurlijk een beroep van niks, weet je wel. En dan kan je daarna, kan je nog wel verder in beroep. Althans, dat was toen zo. Maar dan moet je dus jezelf helemaal gaan doxen, zeg maar. Dan moet je al je persoonlijke informatie gaan geven. En je moet, ja, je opent jezelf dan voor, hoe zeg je dat, juridische kosten. Hè? Dus advocaatkosten en al dat soort shit. Terwijl er staat ook niks tegenover. Het is ook niet zo dat als je dat doet, dat je dan een contactpersoon krijgt bij Kanaal Plus en dat je dan hun adres krijgt of wat dan ook. Dus het is, je moet alles voor jezelf blootgeven om er dan echt werk van te gaan maken. Maar je krijgt er eigenlijk niks voor terug. En zo is het ook wel eens gebeurd dat ik, had ik zelf een muziekje gemaakt met, nou eigenlijk met het programma wat ik nu gebruik om deze podcast op te nemen. Had ik een muziekje gemaakt wat dan bestond uit verschillende samples. En met het kopen van dit programma had ik ook een licentie om die samples te gebruiken. Dus ik had gewoon toestemming van de copyrighthouder, zeg maar. Ik had gewoon een licentie om die muziek te gebruiken. En ik heb dat liedje heb ik dan onder een filmpje gezet. En dat is gewoon tot 3 keer toe is dat geclaimd door een soort van copyright piraten of zo. Ik weet niet, copyright maffia. Die beweren dat dat hun muziek is. Terwijl ik zei, nee, dat is niet jouw muziek. Het is gemaakt door die en die. Met dat en dat programma. En hier is mijn licentie, weet je wel. Nou, de eerste 2 keer hebben ze het dan teruggetrokken. En de 3e keer, weer datzelfde verhaal. Dat ik in beroep ga. Ik zeg van, nee, weet je wel. Hier is de artiest. Dit is het programma. Hier is mijn licentie. En hij zegt van, nee, dat is van mij. Ik denk, motherfucker. En dat gebeurt vaak, hoor. Dus het is... zelfs al maak je die muziek zelf... en dan had ik toevallig samples gebruikt... maar zelfs al maak je gewoon een originele compositie... op je gitaar of je piano of zo... als dat niet in de YouTube Audio Library herkend wordt... dan kan iemand anders het gewoon kapen. Hè, dus dat dan stel dat jij een video hebt met... die dagelijks 1000 hits krijgt of weet ik veel, 20.000 hits. Dan gaat dus al dat geld gaat naar die gast die ten onrechte jouw muziek heeft geclaimd. Dat is hoe ziek YouTube in elkaar zit. En dat soort dingen, dat is echt al jaren een bron van ergernis voor mij. Want het is gewoon, dat is heel kinderachtig misschien, maar het is gewoon niet eerlijk. Het klopt gewoon niet. En dan moet ik zeggen, het enige voordeel aan dat copyright systeem is dat YouTube fungeert als een soort van buffer tussen jou en die grote producenten, weet je wel. Dus dat Universal, die hoeft dan niet bij jou aan te kloppen, die kloppen dan bij YouTube aan. Dus het is al een soort van barrière, weet je wel, die dan ook wel een bepaalde bescherming biedt. Maar ze zijn helemaal doorgeslagen, joh. Ja, volgens mij expres, hoor. Volgens mij gaan we, als dat zo doorgaat, toe naar een situatie waarbij alles wat jij produceert van een ander is. Dat als jij een deuntje fluit op straat of zo, dat dan Disney komt van, dat is nou mijn deuntje, weet je wel. This is mine now, dat verhaal. Dus het is allemaal een beetje uit de hand gelopen. En goed, dat is dan voor wat betreft copyright terreur, zou ik het eigenlijk willen noemen. Maar nu zitten ze zich ook echt gewoon met de inhoud van filmpjes te bemoeien. Zeg van, dat mag je niet zeggen, want dat is misinformatie. Je kan het terug horen. Ik heb echt niks gezegd wat niet zwart op wit staat in allerlei onderzoeksrapporten en zo. Het is gewoon de waarheid. Maar goed, wat ik al zei, dat is op zich voor mij niks nieuws. Ik ken die fratsen. En ik heb ook aangeleerd om, als zoiets gebeurt, hè, als dan iets van mij offline wordt gehaald, om dan gewoon gas bij te geven of een tandje bij te zetten of hoe je het ook noemt. Dus ik heb ter ere van het verwijderen van het filmpje, heb ik weer een nieuw platform omarmd. Ik zal die link toevoegen aan de rest. Dus ik zou dan ook bij deze willen aankondigen dat voor iedere video van mij die verwijderd wordt, ik 1 nieuw account aanmaak op een alternatieve site. En daar dan vervolgens alle video's naartoe upload. En zo gaan we dat gewoon doen. Iedere keer dat ze de... Iedere keer dat ze het me moeilijk maken, zetten we gewoon een tandje bij. Jij verwijdert een video. Ik zet mijn video op nog een site. En al verwijderen ze al mijn video's van alle platforms. Ik ga wel stickeren of zo. Ik ga wel op een zeepkist staan, weet je. Ik laat me gewoon niet de mond snoeren. Dat vertik ik. En daarom ben ik ook wel blij dat die alternatieven er zijn tegenwoordig. YouTube had tot voor kort gewoon een monopolie eigenlijk op video's. Je had wel sites als Vimeo en Dailymotion, maar dat was het allemaal net niet. Maar nu heb je zoveel alternatieven, dat is fantastisch, weet je. Je hebt Odyssey en Rumble en wat heb je nog meer allemaal? Even kijken, hoor. Utreon, die kwam ik laatst ook nog tegen. En BitChute natuurlijk. Dus er zijn echt wel alternatieven. Ze zijn niet zo zo groot, zo mainstream. Maar ja, naarmate YouTube het steeds onaantrekkelijker maakt voor mensen om daar content te hosten en te posten, zal hun marktaandeel steeds kleiner worden. Daar ben ik van overtuigd. Ik zit nu ook al steeds vaker op BitChute, gewoon omdat een hele hoop gasten die ik volg van YouTube afgeknetterd zijn, weet je wel. En ja, die zijn dan naar BitChute gegaan of naar Odyssey of naar Gab of dat is gewoon hoe dat nu gaat, zeg maar. En dan moet ik wel zeggen dat het is geen eerlijk spel, hoor, wat ze spelen, want ik weet bijvoorbeeld van BitChute, die kon geen payment processor krijgen. Want ja, die zouden dan zogenaamd extreme content hosten. En dus ik geloof dat de Visa, Mastercard en zo, die zagen dat allemaal niet zitten. Dus die hebben echt hemel en aarde moeten bewegen om überhaupt een financiële infrastructuur rond te krijgen. Maar ja, ze zijn er wel nog steeds. Het is ze dus uiteindelijk wel gelukt. Maar het wordt ze niet makkelijk gemaakt. En ik weet ook dat veel van die alternatieven, zoals een D-Live of zo, die worden ook regelmatig gededost. Dan kan je afvragen waar dat vandaan komt. Maar ja, ik denk echt dat gewoon het systeem erachter zit, weet je, het establishment. Dat die willen gewoon niet dat die shit bestaat. Dus gaan ze het platleggen, weet je. Dat soort dingen moet je er allemaal maar bijnemen, als het ware. Dat is gewoon onderdeel van het spel, zeg maar. Daarom noemen ze het ook. Daarom heeft Alex Jones het ooit de Infowar genoemd. Want het is ook gewoon echt een oorlog om je informatie eruit te krijgen. En je moet een beetje anticiperen op van, ja, wat kunnen ze doen, wat gaan ze doen. En een beetje voorbereiden ook al. Hè? Dus zorgen dat je gewoon altijd twee stappen, dat je altijd twee stappen voor bent. En niet verrast zijn en dan je handen in de lucht gooien als je een keertje wordt gecensureerd. Want zo heb ik er ook al veel zien gaan. Ik bedoel, ik had vorige week zei ik daar nog wat over, dat bijvoorbeeld die Crowder, die werd dan gecensureerd. Dat had hij nog nooit meegemaakt en dat had hij nooit verwacht. Ik denk, ja, dan heb je ook flink liggen slapen de afgelopen 20 jaar, jongen. Zo gaat dat gewoon. Maar dat was nog niet in hem opgekomen. Zo heb je er wel meer, die mensen die denken van, nou ja, maar ik gedraag me toch keurig. En dan waarom zou ik dan gecensureerd worden? Nou ja, gewoon omdat jouw mening er niet aanstaat. Zo gaat dat tegenwoordig. Maar goed, we gaan even muziekje luisteren. En dan ga ik er zo meteen nog eventjes verder over uitweiden.
Thank you.
Oké, welkom terug. Dat was weer een leuk rechtenvrij muziekje. Mocht jij nou muzikant zijn en je wil graag jouw muziek promoten via deze podcast, stuur me even een mailtje. Mailadres staat in de omschrijving. En dan gaan we kijken wat we erover kunnen afspreken. Terugkomend op het onderwerp YouTube. Het is gewoon een hele hoop opzichten een vervelende site, hoor. Want ze hebben eigenlijk, en dat is een soort van terugkerend thema, merk ik, in de huidige ontwikkelingen. Dat er worden bepaalde, er worden bepaalde diensten, aangeboden. Waar je eigenlijk niet om hebt gevraagd. Vervolgens worden die diensten echt gepusht, actief gepusht, zodat mensen daar gebruik van maken. Gebruik van gaan maken. Vervolgens. Vervolgens probeerden ze die diensten eigenlijk onmisbaar te maken. En dan wordt het interessant, want dan gaan ze dreigen om het van je af te pakken. En zo heeft YouTube dat eigenlijk ook gedaan. Hè? Die heeft in principe gewoon video vloggen en zo. En het produceren van content, produceren van filmpjes hebben zij groot gemaakt, weet je wel. En vervolgens hebben ze het gemonopoliseerd. En vervolgens kunnen ze alles doen wat ze maar willen. Ik bedoel, die gasten die hebben jarenlang, eigenlijk vanaf hun oprichting tot, ik geloof 2 jaar geleden of zo, hebben ze altijd met verlies gedraaid. Er is nooit een cent aan verdiend onder de streep. Toen ze helemaal het monopolie hadden, toen konden ze ineens een hele hoop. Hè? Dat was op zich de laatste, de adpocalypse, zoals dat dan heet. Het is daar wel een mooi voorbeeld van. Het verhaal gaat dat een reclame van Coca-Cola te zien was bij een ISIS-video. Of een reclame van, weet ik veel, Gillette bij een extreemrechtse video of zoiets. En die hadden dan, die SJW's, die hadden daar dan een probleem mee. En zo is dan zogenaamd de adpocalypse ontstaan. Waarbij ze eigenlijk vanuit het hoofdkantoor eisen gingen stellen aan content. En als het dan niet in orde werd bevonden, dan werd het gedemonetized, zoals dat heet. Dus dan kon de creator die kon daar dan geen geld meer aan verdienen. En dat gebeurde op zo'n schaal eigenlijk, dat je kon spreken van een adpocalypse. En heel wat mensen zijn toen ook gewoon van YouTube weggegaan, omdat ze er gewoon niet meer aan konden verdienen. En ook daar zijn mensen toch wel een beetje genaaid, want eerst werden ze heel erg aangemoedigd om vooral maar hun geld te gaan verdienen met YouTube. En vervolgens werd hun dat onmogelijk gemaakt. Dus dat is wel een beetje gay. Maar ja, zo is dat dus gegaan. Ik zal het je nog sterker vertellen. Ik had nog een ander YouTube-kanaal. En daar heb ik gewoon ook echt geld op verloren op die shit. Door die zogenaamde adpocalypse. Dat was dan wel gemonetized. En ik verdiende daar ongeveer €5 per maand mee of zo. Dus het is niet echt heel erg veel. Maar ik had na zoveel maanden had ik een bepaald bedrag opgebouwd. En bij een bepaalde grens werd er dan uitbetaald. En net voordat die grens was bereikt, en dat is iets van, weet ik veel, €60, €70 of zo, hebben ze gewoon de stekker eruit getrokken. En dan moet je niet denken dat ze dan het opgebouwde bedrag uitbetalen of zo. Nee, het is gewoon, hop, dag, dan gaat je AdSense. Zoek het maar uit. En ja, dat steekt nog altijd, hè? Want ik heb best wel veel moeite gestoken in dat kanaal. En net op het moment dat het een beetje begon te lopen eigenlijk. En dat ik eindelijk de vruchten kon gaan plukken van mijn noeste arbeid. Zeggen ze gewoon van ja, houdoe, weet je. Echt teringlaaiers gewoon. Nou ja, en nu moet je toch even goede huizen komen. Wil jij nog geld verdienen met YouTube zelf? Hè? Ik bedoel, je zou misschien een beetje omheen kunnen werken door sponsors aan te trekken. Of is het sponsoren? Nou ja, in ieder geval geld van buitenaf aan te trekken. Of iets met een Patreon of een BackMe of zo. Maar om zeg maar echt inkomsten te verwerven direct uit YouTube, dat is lastig. Ja, je moet gewoon heel, heel clean zijn. Eigenlijk mag je ook niet schelden of vloeken of zo. Want dan is het gelijk niet geschikt voor adverteerders. Zoals ze dat dan zeggen. Maar ja, tegelijkertijd als jij heel clean bent. Eigenlijk familievriendelijk of kindvriendelijk. Dan kom je weer in een heel ander wespennest terecht. Want er waren toen... een hele hoop creators die hebben gezegd van... nou ja, ik hou het gewoon netjes en het is kindvriendelijk en zo. Maar toen kwam er ineens een of andere wet vanuit de Europese Unie... dat als ze dan kindvriendelijke content produceerden... dat het dan niet gemonetized mocht worden of zo. Dus het is gewoon damned if you do and damned if you don't. En zo wordt het steeds verder dichtgetimmerd en verneukt eigenlijk... En het blijft ook niet beperkt tot de inhoud van video's of zo. Tegenwoordig zijn ze ook heel bedreven in het censureren van comments. Dat heb ik ook al gemerkt de laatste tijd. Dat als jij bepaalde woorden gebruikt in je comment, dat hij dan gewoon niet post. Of tenminste, erger nog eigenlijk, hij post wel. Maar als je dan later terug gaat kijken, dan is hij gewoon weg. Het heeft zeg maar zo'n niveau bereikt dat ik eigenlijk twee windows open heb als ik een comment laat. Eentje waar van de comment zelf en eentje van mijn YouTube history en dan de comment history. Dus dan laat ik een comment achter en dan kijk ik in mijn comment history of die er nog steeds staat, weet je wel. En als die er niet staat... dan kan ik misschien mijn woorden een beetje wijzigen, zodat hij toch post, weet je wel. Ik bedoel, ik ben een vrij bedreven YouTube-commenter. Ik heb gewoon gemerkt dat er echt de gekste woorden gecensureerd worden af en toe. Ik zal eens even kijken of ik dat lijstje nog ergens heb. Want ik had het wel bijgehouden op zich. Even kijken hoor. Wat er dan bijvoorbeeld wordt gecensureerd, zijn echt gek. Ik had dus een keer een opmerking en ik weet niet waar het nou over ging uiteindelijk. Maar ik had dus blanke slaven, maar dan in het Engels had ik gepost. In een zin, hè? Dus dat was gewoon in context. Maar die comment die wilde er gewoon niet door. Dus ik een beetje testen en zo, van nou wat werkt wel, wat werkt niet. Maar voor mijn account, ik weet niet of dat voor iedere account geldt, maar als ik dus... het Engelse, de Engelse term voor blanke slaven, als ik dat in een comment zet, dan wordt gewoon die comment niet gepost. Of althans, hij wordt wel gepost, maar hij wordt onmiddellijk ook weer verwijderd. Dus ja, ik zie hem staan en denk van, oké, die comment die staat. Maar een ander die zal hem nooit zien. En dus je krijgt ook geen waarschuwing van, je gebruikt dit en dat, die en die term en dat mag niet. En je comment wordt verwijderd of je krijgt, weet ik veel... een aantekening of nee, niks van dat. Jij denkt dat die gepost is. En vervolgens is die eigenlijk stiekem niet gepost. Nou ja, dat noemen ze dan shadow banning. Ik had dat trouwens van de week nog. Dat was ook bizar. Had ik een discussie. Ja, eigenlijk moet je dat ook niet doen op YouTube. Maar ik had een discussie met iemand in de comment sectie over, over de Rona, weet je wel. En die zegt van ja, dat zijn wel boute beweringen. Kun je dat ook onderbouwen met bronnen? Ik denk ja, dat kan ik. Dus ik zoek die bronnen op en die post ik erbij. En die comment die blijft gewoon niet staan. Dus dan komt, ja. En het was een link naar een officiële instantie. Hè? Naar de EMA, de European Medical Association of zo. Of Medicine Association. Ik weet niet wat de EMA ook alweer precies is, maar het is in ieder geval een officieel instituut of orgaan of whatever. Daar kun je dus niet naar linken, want dan wordt je comment niet gepost. Nou ja, ik denk, ja, dan niet joh, weet je. Maar dat is het fratsen. Hetzelfde doen ze overigens met filmpjes hoor. Dan post jij hem en dan krijg je normaal gesproken misschien 5000 views of zo. En dan die ene video, die krijgt maar 10 views. Nou ja, dat valt buiten het gebruikelijke patroon. Dus dan heb je of een heel slecht filmpje gemaakt, of je bent geshadowband. Daar hebben ze ook nogal een handje van. En niet alleen op YouTube hoor, dat is ook op Twitter en Facebook. Dat is gewoon hoe dat gaat tegenwoordig. Dat is echt, dat is echt een beetje een soort van stasi-praktijk hoor. Een ander woord wat ik niet, of een andere term eigenlijk die ik niet mocht posten in een comment, dat was honk honk, weet je wel, zoals in Clown World, dat verhaal. Want ja, er was een gast en die zei Hong Kong, weet je, over Hongkong in China. Ik vond het gewoon heel erg klinken als honk honk, weet je wel. Dus ik had dat gepost, vond ik wel grappig, maar dat blijft gewoon niet staan. Dat werd gewoon automatisch weggehaald. Heel bizar. Dus ja, ik hoop niet dat nou dit filmpje ook weer wordt geflagged of weet ik veel wat. Op zich is de mate van censuur. Je zou YouTube kunnen gebruiken als een soort van graadmeter voor de kwaliteit van je boodschap. Weet je wel? De kwaliteit van de inhoud. Ik bedoel, ik durf wel te stellen dat als jij een filmpje maakt wat van YouTube afgeflikkerd wordt, dat je dan een goed filmpje hebt gemaakt. Ik bedoel, dan ben je wel goed bezig, mijn zinziens. En hetzelfde geldt voor die comments. Hè. Als dat dan geblokkeerd moet worden, ja, dan heb je toch iets, te pakken, zeg maar. Dus zo zie ik het dan maar, een soort van Medal of Honor of zo, weet je wel. Een soort van brevet van een brevet van vermogen. Maar ja, voor wat betreft dat verwijderen. Ik zou iedereen eigenlijk willen aanraden om informatie die je belangrijk vindt of misschien gewoon dingen die je leuk vindt, om die gewoon zoveel mogelijk op te slaan. Het is een beetje een gedoe. Dat snap ik. Maar want je moet het allemaal weer ergens laten. En je moet op een of andere manier sorteren en zo. En het is ook niet altijd even makkelijk om dingen op te slaan. Want soms wordt dat gewoon echt actief tegengewerkt. Maar ik raad dat wel. Ik raad het wel aan, want god, ik heb zoveel dingen zien verwijderen of dingen zien verdwijnen met de jaren. Dat begon eigenlijk al vrij vroeg hoor. En dan wilde ik iemand een link toesturen of zo. En dan bleek het alweer weg te zijn. Of je wilde iemand verwijzen naar een bepaalde site en die was dan offline gehaald. En ja, soms gaat dat organisch, dat iemand gewoon stopt met posten de boel verwijderd. Maar soms is het ook gewoon echt van hoge hand opgelegd. Ik heb echt hele websites zien verdwijnen. En dat wordt alleen nog maar erger met dat corrupte systeem wat we nu hebben. Dus als je iets belangrijks tegenkomt of iets waarvan je denkt dat het misschien nog wel eens van pas gaat komen, sla het gewoon lekker op. En als het een website is, doe je gewoon Ctrl-S. En dan sla je dat op. En als het een video is, dan daarom vind ik Odyssey mooi. Want dan kan je bij de meeste video's kan je gewoon rechtermuisknop klikken en gelijk opslaan. Maar ook voor andere videosites zijn er wel oplossingen. Ik zal wat linkjes ook nog posten in de omschrijving naar sites die je dan kan gebruiken om video's te downloaden. Dan moet je wel zorgen dat je een adblocker hebt. Want ja, die verdienen hun geld met vervelende pop-ups en dat soort dingen. Dus je moet wel een adblocker hebben. Maar verder werkt dat hartstikke goed. Punt 2 is dan natuurlijk, als je al die data hebt opgeslagen, is om het gewoon te backuppen regelmatig. Dat als die harde schijf caduc gaat, dat je dan niet 3 terabyte en weet ik veel 20 jaar aan werk kwijt bent. Dus het is wel zaak om het regelmatig te backuppen. Maar ik denk dat het ooit nog wel eens van pas gaat komen. Er verdwijnt zoveel en ik weet niet wat er nou gaat gebeuren met die cyberpolygon oefening die ze gaan houden. Maar er bestaat een kans dat wij ooit in de toekomst het internet gewoon opnieuw moeten gaan opbouwen. Dat we het internet dan weer moeten gaan bevolken met al die informatie die we dan op onze harde schijven hebben staan. En dat is volgens mij ook een reden dat ze gewoon graag desktops of althans harde schijven willen afschaffen. Dat moet allemaal in de cloud. Want ja, dan hebben ze de controle over. Dus als er dan een of andere cybercrisis is of zo, dan kunnen ze gewoon iedereen zijn cloud op slot zetten. En dan kan je niet meer bij je eigen bestanden. Dus ja, ik moedig het van harte aan om gewoon dingen offline op te slaan. En dan moet je denken aan websites, bepaalde liedjes misschien, video's, documenten, boeken, al dat soort dingen. Maar misschien ook wel comments of zo die je interessant vindt. Maak gewoon die backups en dan, ja, ik heb zo'n voorgevoel dat het nog wel eens van pas gaat komen. Ik bedoel, ik heb sowieso nu al zoveel informatie offline die gewoon online echt totaal niet meer te vinden is. Dus het is wel, wel de moeite waard, denk ik. Ja, YouTube is toch een gedrocht af en toe, hoor. Ik bedoel, even los van censuur en al dat soort dingen. Ze doen heel vaak dingen waar gewoon echt niemand op zit te wachten. Ik weet nog in het begin, echt in het prille begin, toen had je een rating systeem. Dat was van 5 sterren. 5 sterren rating systeem. En dus dan kon je gewoon een 1 tot en met 10 geven. Hè? Dus 5 sterren was een 10. En 2,5 sterren was een 5. Enzovoorts. En ja, om mij onduidelijke redenen hebben ze dat uiteindelijk gewoon gereduceerd tot like of dislike. Wat eigenlijk veel minder zegt, weet je, dat veel minder nauwkeurig is. Dus dat was al een beetje raar. Ik mis die sterretjes eigenlijk nog. Dat was veel leuker. Veel leuker rating systeem. Maar goed, dat kleinigheidje op zich. Maar ze hebben wel meer van die fratsen. Ik bedoel, je had ook jarenlang annotations, noemden ze dat, geloof ik. En dat was een soort van, ja, een soort van action script of zo. Dan kon je eigenlijk overal op een video, of tenminste, voornamelijk dan op je eigen video's, kon je tekst zetten. Dus dan zeg je gewoon van, nou, op die minuut, die positie wil ik die tekst. En dat was super handig, want dan kon je later allerlei opmerkingen toevoegen en zo. En verwijzingen ook, hyperlinks en zo. Maar ja, toen op een gegeven moment kwamen ze van, ja, dat wordt niet vaak genoeg gebruikt. Dat wordt niet vaak genoeg gebruikt, dus dat halen we er maar uit. Ik denk, motherfucker, ik zie het bij ieder filmpje zie ik wel een annotation. Dus hoezo niet vaak gebruikt? Er zat meer achter, hoor. Je weet toch niet wat die bedrijven beweegt, maar dat is echt wel een misser wat mij betreft dat ze dat hebben weggehaald. En je had ook video responses. Nou, dat hebben ze ook weggehaald. Dus dan kon je zeg maar een filmpje wat je maakt, had gemaakt, dat kon je dan als respons onder een andere video zetten. Dat was wel leuk, weet je, want dat bracht dan een bepaalde videodialoog op gang, zeg maar. Maar dat hebben ze eruit gegooid en wat hadden ze er nog meer? Oh, vriendschappen hebben ze er ook uitgegooid op een gegeven moment. Ik weet niet dat ik toen op een ouder account had ik op een gegeven moment iets van 200 vrienden of zo. En toen is van ja, friendships, die gaan we er gewoon uitgooien, joh. Dat doet niemand wat mee en zoek het maar uit, plummer op. En nou, daar was eigenlijk niemand echt blij mee. Maar toen weet ik veel, 5 jaar later of 10 jaar later of zo, toen gingen ze het eens weer invoeren. Van ja, je kan nu ook vriendschappen aangaan. Ik denk, ja, nou hoeft het dan niet meer, Klojo. Eerst pak je 200 vrienden van me af. 200 YouTube-vrienden van me af. En vervolgens ga je me aanmoedigen om vrienden te maken. Ja, dag. Ik ben gekke Gerritje niet. Ik ben Country Bob. Ja, en wat ze ook heel erg voor de gewoonte hebben is om, of voor de gewoonte hebben, dat wat ze ook heel erg proberen sinds een jaar of, denk 4, 5, is heel erg die mainstream shit pushen. Dus ze proberen gewoon een soort van, ja, wat zou ik zeggen, Ja, ze proberen gewoon een beetje tv na te doen eigenlijk. Hè? Dat je dan YouTube gebruikt om naar CNN te gaan zitten kijken. Of naar MSNBC of Saturday Night Live of zo. Weet je, en al die shit waar je eigenlijk totaal niet meer op zit te wachten. Die shit waarvoor je juist je tv-abonnement hebt opgezegd en naar YouTube bent gegaan. Om dat te vermijden, dat krijg je dan steeds weer aangeraden en zo. Hè? Dat staat dan in je recommended. Van, oh, jij vindt dit filmpje wel leuk van Oliver of zo. Of hoe heet die andere gast? Ja, die late night scheidbakken, weet je wel. En denk, ja, daar zit ik nou juist niet op te wachten, weet je wel. Ik kom naar YouTube om YouTubers te zien. Mensen die een mening hebben die afwijkt van de mainstream shit. Dus ja, miss me with that mainstream shit, zou ik zeggen. Maar ja, ze proberen het toch. Dus dat is een beetje jammer. Maar om even terug te komen op de alternatieven. Ik zou jullie willen aanraden. Om gewoon eens te kijken naar je favoriete content producer op YouTube. En ervan uitgaande dat je natuurlijk op YouTube zit nu. En eens te kijken of diegene ook te vinden is op een ander platform. En vaak hoef je daar helemaal niet lang naar te zoeken. Meestal zetten ze het gewoon in een omschrijving onder de video. Zo doe ik dat ook. En dat je ze bijvoorbeeld ook kan vinden op BitChute of Gab of Rumble of whatever. En volg ze daar, weet je wel. Op zo'n manier, als iedereen dat doet, dan kunnen we op zich best wel een slag toebrengen, denk ik, aan het monopolie van YouTube. Kijk, ik zeg niet dat YouTube eraan moet of zo. Dat is het niet. Maar ja, ze moeten wel een beetje hun plaats kennen, weet je. Ze moeten wel gaan inzien dat zij een bedrijf zijn wat de consument bedient. Hè. Dan is het wel leuk dat bedrijven daar de rekening betalen, zeg maar. Dus dat, zeg maar, hun klant is dan het bedrijfsleven. Dat is wel leuk, maar zonder ons kunnen ze niks, weet je wel. Ik bedoel, als wij hun dienst niet gebruiken, ja, dan kunnen ze in contact zijn met 1000 bedrijven, maar die gaan daar dan niet adverteren. Dus ja, alsjeblieft zoek je favoriete content provider op een alternatief platform en abonneer. Ten eerste, als er dan wat gebeurt met het YouTube kanaal van diegene, dan kan je hem nog vinden op dat andere platform. En ten tweede help je ook gewoon om het monopolie van YouTube te breken. En dat zijn van die, ja, kijk, dat klinkt heel lullig, maar dat zijn van die kleine dingen die je kan doen om toch een soort van verandering in werking te zetten. Hè. Dat is heel klein en redelijk pijnloos, maar uiteindelijk, als iedereen dat gewoon consequent doet, kan het best nog wel eens effectief zijn. Dus dat zou mijn verzoek zijn aan jullie. Jullie huiswerk voor deze week, zeg maar. En ik ben ook nog steeds op zoek naar een naam voor de groet die ik vorige week heb voorgesteld. Ik zal hem nog eventjes herhalen. Kijk, het idee is dus met de groet. Dat je maakt een vuist en dan een beetje subtiel natuurlijk. En niet dat je je vuist in de lucht zwaait of zo, maar je maakt een vuist en die breng je naar je hart toe. En vervolgens steek je je duim omhoog. En dat is eigenlijk een teken dat je gewoon weet wat er speelt in de wereld. Weet je, dat je gewoon scheid hebt aan backpampers. Dat je het niet eens bent met het dictatoriale regime waar we nu onder verkeren. Gewoon dat je cool bent, weet je wel. Het is een manier voor mensen zoals jij en ik om elkaar te herkennen op straat. En dan doe je die groet. En dan weet die ander van, hey, die is cool. En die doet dan ook de groet. En dan weet je dat je gewoon elkaar de hand kan schudden. En dan weet je dat je gewoon jezelf niet hoeft te censureren en zo. En kijk, stel je voor dat je die groet doet En die ander weet er niks van. Nou ja, dan is die niet cool. Maar ja, die vindt dan ook niets. Die ziet daar dan ook niet echt iets raars in. Die denkt dat je gewoon je duim opsteekt. Hè? Die herkent dat niet als zodanig. Dus het is een beetje een. Het is niet zozeer geheim. Maar het is wel een beetje voor ingewijden, weet je wel. Dus dat is de groet. Maar we moeten er nog een beetje een pakkende naam voor hebben. Ik hoorde laatst iemand zeggen, ugh. Maar ja, dat vind ik wel leuk, maar dat gaat niet worden, denk ik. De ugh groet. Maar goed, bedankt voor de suggestie in ieder geval. En als er nog andere ideeën zijn, dan hou ik me aanbevolen. En voor nu. Eigenlijk is het gewoon een uur lang zeiken over YouTube wat ik net heb gedaan. Maar het moet wel gezegd worden, denk ik. Dus bij deze is het gezegd. En daarmee wil ik jullie graag bedanken voor jullie aandacht. En tot volgende week weer.